Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 64 en daarvan de eerste zes versen. Psalm 64, de eerste zes versen.
Thank you.
avond kunt u vinden in Gods heilige en vuile woord en wel. In het eerste boek van Samuel, daarvan het vierde hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemen nu de schriftlezing uit 1 Samuel 4. En het woord van Samuel geschiedde gehans Israël. En Israël toch uit de Filistijnen tegemoet en strijden legerde zich bij Eben Haezer. Maar de Filistijnen legerden zich bij Afek. En de Filistijnen stelden zich in de slagorde om Israël te ontmoeten. En als zij zich de strijd uitspreidden, zo werd Israël voor het Filistijnen aangezicht geslagen, want zij sloegen in de slagorde in het veld omtrent 4000 man. En het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van Israël, waarom heeft ons de Heere heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Laat ons van Silo tot ons nemen, de ark des verbonds des Heeren, en laat die in het midden van ons op, van ons komen, opdat zij ons verlossen van de hand onze vijanden. En het volk dan zond naar Silo en men bracht vandaar de ark des verbonds des Heeren der Scharen, die tussen de Gerubs woont, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinaas waren daar met de ark des verbonds Gods. En het geschiedde als de ark des verbonds des Heeren in het leger kwam, zo juichte Hans Israël met een groot gejuich, alzo dat de aarde dreunde. En als nu de Filistijnen de stem des juichens hoorden, zo zeiden zij, wat is de stem van dit grote juichen in het leger van de Hebreeën? En toen vernamen zij dat de ark des Heeren in het leger gekomen was. En daarom vreesden de Heeren de Filistijnen, want zij zeiden, God is in het leger gekomen. En zeiden, wee ons, want diergelijk is gisteren en eergisteren niet geschied. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand deze heerlijke goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaars met alle plagen geplaagd hebben bij de woestijn. En zij het sterk en wees mannen, gij Filistijnen, omdat gij de Hebreeën niet misschien dient, gelijk als zij u niet gediend hebben. En zo zijt mannen en strijd. En toen streden de Filistijnen en Israël werd geslagen en zij vloden niegelijk in zijn tenten en er geschiedde een zeer grote nederlaag, zodat er van Israël vielen 30.000 voetvolks. En de ark Gods werd genomen en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinaas stierven. En toen liep er een Benjamiet uit de slagorde en kwam te Silo dezelfde dag en zijn klederen waren gescheurd. En er was aarde op zijn hoofd. En als hij kwam, zie, zo zat Eli op een stoel aan de zijde des wegs, uitziende, want zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. En als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zei hij, wat is de stem deze beroerte? En toen haastte zich die man en kwam en boodschapte het Eli. Eli nu was een man van 98 jaar en zijn ogen stonden stijf dat hij niet zien kon. En die man zeide tot Eli, ik ben degene die uit de slagorde kom en ik ben heden uit de slagorde gevloden. En hij zeide, wat is er geschied, mijn zoon? En toen antwoordde hij die de boodschap bracht en zeide, Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen en er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarboven zijn uw twee zonen Hofni en Pinaas gestorven en de ark Gods is genomen. En het geschiedde als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van de stoel af aan de zijde der poort en brak de nek en stierf. Want de man was oud en zwaar en richtte Israël 40 jaar. En zijn schoondochter, Pinaas huisvrouw, was bevrucht en zei dat zij baren zou. En als deze de tijding hoorde dat de ark Gods genomen was en haar schoonvader gestorven was en haar man, zo kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omtrent de tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar stonden: vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde hem niet en nam het niet ter harte. En zij noemden het jongske Ichabod, zeggende: de eer is weggevoerd uit Israël. Omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was en om haar schoonvaders en haar mans wil. En zij zeiden: de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heeren, gemeenschappelijk gebed. Heere, wat is het nou in onze dagen allemaal? Want toen hadden we nog wat we hebben opgelezen. Een godvrezende hoge priester Eli. En hij behoorde tot het groene hout, want hij was in Christus overgeplant. Maar toch niet getrouw geweest aan uw zaak, omdat hij zijn goddeloze zonen niet uit het ambt had gerouilleerd. En daarom werd hem het oordeel bezorgd, het ganse geslacht. Er is nog geen priester meer uit voortgekomen. Och, wat mocht dat ons dan toch wel bezetten en doen wenen bij het graf van Pina's huisvrouw, want dat was de enige die daarover weeën bij u vandaan had ontvangen. En dat zij stierf in haar baren, hoewel zij een orde achter had gelaten en een boodschap, dat zij haar zoon noemde Ichabod. De eer is weggevoerd. O Heere, dat is nu al eeuwen aan de hand. De eer is weggevoerd. De eer is vaders, is opgevaren ten hemel. De nieuwtestamentische ark is hier niet. O, wat zoeken we toch gedurig de levende bij de doden. Maar de levende, die zullen u loven. En maar alles wat kerk heet, het is allemaal aan de afgoderij overgegeven. Er werd nog een kerk der reformatie geplant en ook uitgerukt. En zoals geen waarig te kennen geeft wat ik geplant heb, ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb, breek ik af, zelfs dit ganse land. De heidenen zijn gekomen, Heer, en hebben stout uw erfdeel genomen. En wat zal er van worden als gij uw volk niet bewaarde in uw schuilplaats? Als gij die bruid, die daar schrikachtig zich verborgen houdt in de kloven des stedels. Oh, waar zouden we toch moeten verblijven als gij onze God niet zijt, als gij niet instaat voor uw eigen werk. Heere, oh, wat hebt deze geschiedenis ons toch weer veel te zeggen. We kunnen het niet verwerken als wij het niet ontvangen in het geloof. Want dan zullen we het niet verstaan en we zijn een koffiedrink alweer vergeten. Oh, wat een schande is dat toch. Dat er niemand van ons zwanger is van u. Van uw zaak, zoals de schoondochter van Eli, de vrouw van Pinaas. Het ging haar niet om dat kind, maar het ging haar om het verlies van de arke Gods. Daar had ze haar hart in. Heere, als wij ons hart niet in uw zaak hebben, ach, dan is onze godsdienst een en al ijdelheid. En dat doen we net als de vrouw van Lot. Laat ons beplakken met allerlei stickers. En het is allemaal de dood in de pot. Heren, komen nog aan te pas. Dat gij uw kerk vergaderen, de bedroefde om der bijeenkomst wil. Het zal niet met theologische lessen geleerd kunnen worden. Het is allemaal ijdelheid waarmee de mens zich vlijt. Het zijn allemaal etalagekasten. Van de Belial. Christus en de Belial. Mensen loopt graag te koop met wat hij presteert. Maar dan zijn we nog volledig in dienst en in de klauwen des duivels. Oh. De grote werken Gods vertellen. Die vertelt men in ons land. Al de wonderen uw hand. Wat heeft die vrouw in Pinaas gedaan? En dat was geen blijde boodschap voor het vlees. Dat was de werkelijkheid. Ze konden niet iets anders van maken. Heere, onderwijs ons toch deze uren. En dat we mochten hanteren de wapenen der gerechtigheid. Tot uw eer. En dat de lampen, onze lampen brandende gevonden mochten worden. Om de bruidegom in het volle licht te zetten. Gelende weduwe en de bezig hier. Of een chaotische wereld. Vol van leugen en bedrag. Die ten onder gaat, zoals in uw woord is voorzegd. In kluiste kerken met man en muis vergaat deze wereld. Behalve die gij gekocht hebt met uw bloed. Moet die worden getrapt uit deze ondergaande wereld. Die mogen eeuwig bij u wonen. Maar die zullen het wel willen trompeteren. En zoals de arke gods om Jericho gedragen werd. En de muren van Jericho. Op het geluid van de trompetten viel. Heere, gij zegt het met andere woorden, niet door kracht, maar door geweld, maar door mijn geest, dat is nog veel groter geweld. Zal het geschieden, mag het ook deze avond geschieden, dat we met de geest van Christus vervuld zullen zijn, om grote werken te vertellen, ook al betreffend de oordeel zijn de grote werken van ons. Heere, vervul ons met het uwe, ontledig ons van het onze. Want nullen en nieten wil gij gaan en vervullen. Gij zijt nog zoekende en gij weet ze te vinden. Die verloren liggen op het vlakke des velds, vertreden in hun geboortebloed. Heere, kom nog langs. Kom nog langs en steek uw hand uit. Op uw bevel zullen de doden opstaan uit hun ademsgraf. Gelijk de jongeling van na in opstond van zijn doodsbaar. O, mocht het nog gekend worden, onder ons, ja tot aan de verste grenzen, dat we de heidenen uw eer mochten verkondigen, opdat ze zouden komen en toevloeien tot de wens aller heidenen. Heere, doe het nog, doe het haastig, dat om Jezus willen gaan. Ja, wat we hebben opgezongen uit die psalm 64, dat past ook geheel bij de prediking van deze morgen. En dat degene die de wet verlaten, de goddeloze prijzen. Daar kun je nou alles eigenlijk aan herkennen. Die het kwade goed noemen en het goede kwaad. En die de rechtvaardige zoeken te veroordelen. Altijd gaat dat met elkaar gepaard. En die zich niet vrijmaken, want ze behoren tot die goddelozen. Die de wet verlaten, dat zijn goddelozen, zijn enkel goddelozen. Niet de goddelozen waarvoor Christus gestorven is, want die worden toegebracht. Hoewel er tussen de goddelozen waarvoor Christus gestorven is en de goddeloze wereld geen onderscheid is. Hoor. Er is geen onderscheid. Nee, nee. God maakt onderscheid waar het niet is. En vanmiddag nog overdag dat de remonstranten leren een uitverkiezing op grond van voorgezien geloof, op grond van voorgeziene bekering, op grond van voorgeziene heiligheid. Maar die leren een onzekere verkiezing. Een verkiezing die niet eeuwig vast is. Maar aan voorwaarden, menselijke voorwaarden gebonden is. En zo is de al die remonstrantse kerken. Ja, wat is het eigenlijk niet in onze dagen? Pelagiaans, Arminiaans. En in die dagen leven we. Hoe komen we deze tijd door? Hoe komen we deze tijd door? Door niet in de nabijheid, maar in de ark. Net als Noach met zijn 8 zielen. Hij ging in de ark. In de ark. Noach ging in de ark. Op bevel Gods. Maar goed verstaan. Alles wat zonder bevel Gods gedaan wordt, dat zie je ook hier in deze geschiedenis, dat is tot mislukken gedoemd. Waar gaat het over? Eigenlijk hoort die eerste zin bij het vorige hoofdstuk in het woord van samen geschieden aan gans Israël. Dat hoort bij hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk begint eigenlijk. En Israël toch uit de Filistijnen tegemoet. Ten strijde legerde zich bij Ebenezer. Nou, dat zijn toch merktekenen. Stel u een spitse pilaren. Of kent u geen spitse pilaren in uw leven? Weet u, toen hebben ze een boekje geschreven van al de ontmoetingen Gods in zijn leven. Kent u dat ook, makers aan boeken? de spitse pilaren, die Eben Haezers. Maar de Filistijnen legden zich bij Afek, dat was ergens in de stam van Issachar. En de Filistijnen stelden zich in slagorde om Israël te ontmoeten, want daar zijn de Filistijnen, de Palestijnen, dat is allemaal precies hetzelfde volk, hè? Die woonden toen in de tijd van het Oude Testament ook in de Gazastrook. En de Palestijnen woonden ook in de Gazastrook. Dat zijn de Filistijnen, dat zijn de huidige Filistijnen. Altijd in strijd met Israël, altijd om Israël onder de voeten te lopen, hoewel het huidige Israël niet veel beter is dan de Palestijnen. Nee, ik heb u vanmorgen iets gezegd, hoe het met Netanjahu vergaat en ook hoe het volk Israël met blinde ogen in die strik trapt. Ja, de Heer zal ze in grote benauwdheid brengen, dan gaat er aan de verkering van Israël aan vooraf. Want ze brengen het er niet beter af, eerder kwader, want de Joden, die Joodse lobby, oh mensen, het is eigenlijk tuig van de richel. Tuig van de richel. Die hebben het geld, die hebben de macht. En er waren wapenhandelaars die hadden bij Hitler open deur. Die mochten in en uit. Die droegen een Davidster op hun borst. Nee, maar dat waren degenen waar een geld te verdienen viel. En de ware Joden. Ja, de Heere zal ze wel openbaren. Maar wat er nou ons voor het voetlicht komt. Dat betreft meestal Edomieten, de valse Joden. Allemaal valse Joden. Dat terzijde. Zij sloegen in de slagorde in het veld omtrent 4000 man. Die eerste slag die werd al verloren door het volk Israël. En toen hielden ze een korte vergadering. Waarom heeft ons de Heer heden geslagen? Voor het aangezicht de Filistijnen. Ze vroegen het niet aan de Heer. Ze vielen niet plat op de grond. Heren, wat is ons nu overkomen? Nee, ze vroegen het aan elkaar. En ze kwamen ook met die oplossing aan dragen. Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds. Kijk, alles deden ze zonder God. Dat was gekomen door de bediening van Hofni en Pinhas, want het waren Belials zonen. Die hebben het verderf, de oordeel en de vloek over het volk gehad. En het volk hoorde het ganen, want dat leverde wat op. Voor het vlees, zelfs Eli had er een. Ja, hoe kan het toch diep aflopen als een volk zich van God afwendt, en dan bedoel ik met name de landen. De verbondslanden Israël, Nederland en Schotland. Als die zich van God afwenden, van God afvallen. Je hebt nooit zulke bloedige oordelen gezien die over zo'n land worden uitgestort als in dat geval. En dat zien we hier ook. Ze hadden zelf al de oplossing. Ze vroegen niet de mond Gods. Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds. Want iedere Israëliet, ook in die dagen, die wist nog haarfijn te herinneren. En zelfs de heidense volken wisten zich dat te herinneren. Dat het volk Israël door de sterke arm Gods uitgeleid was geworden uit het diensthuis der Egypte. En dat Jericho gevallen was. Wat moesten de priesters doen? Om de ark des verbonds, om Jericho te dragen, een aantal keren. En de bezuin te blazen. En op het geluid der bezuin, alles op bevel des Heren, zijn de muren van Jericho gevallen. En dat was zeker in hun mind. Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds des Heren. En laat die in ons midden van ons komen, opdat zij ons verlossen van de hand onze vijanden. Ze hadden van de ark des verbonds een afgod gemaakt. Ja. Nou, dat is de kerk van vandaag. Dat is allemaal de kerk van vandaag, want dat is allemaal horizontaal gericht. We zullen dit, we zullen dat. En er is geen roepen meer tot God. Want de Nieuwtestamentische ark is op heel de wereld niet meer te vinden. Nee, die is al in de hemel. Het beste is boven volk. En wat zoek je toch hier als een mol in deze aarde? Te vroeten. De levende, die zullen u loven. Hiskia mocht het beoefenen. Alle godzalige koningen mochten het beoefenen. Die hebben tot God geroepen in de hemel. Maar daar was de vertegenwoordiging. De tabernakel waar de Heere woonde tussen de cherubim. Dat was de plaats waar de Heere zijn woonplaats had. En dat wordt nou hier in dit hoofdstuk misbruikt. Het is al meer misbruikt geworden. Die dienst van de tabernakel. De tabernakel die moest door de priesters gedragen worden. En zelfs de godzalige koning David. Die laat die ark vervoeren. op een houten wagen. En dat loopt helemaal gans verkeerd af, want Uzza die werd van zere wegen gedood toen hij die wankelende ark wilde tegenhouden, omdat hij dreigde om te kieperen. Ja, de Heere is van die dienst niet gediend. Het moet geschieden zoals het voorschrift ons leert. Zonder roeping kan men zere dienst niet waarnemen en de Heere zal het ook niet aannemen. Dat zie je hier duidelijk voltrekken. Hofni en Pinehas stonden niet wettig in het ambt. En dat zie je ook in onze dagen voltrekken. Allerhande onbekeerde ouderlingen worden ingezegend. Allerhande onbekeerde leraren worden ingezegend. Het is allemaal op zijn best gesproken Christus en de Belial. En als je dan ziet wat er op de zendingsvelden voltrekt. Er wordt niemand onderzocht, dan zijn ze niet eens toe meer in staat. Zover is de kracht der dwaling al doorgetrokken. Dat ze niet eens meer in staat zijn om degene die ze uitzenden, die ze zelf uitzoeken. En er wordt een vroom gebedje bij gepleegd en that's it. Nou, je ziet het hoe dat in allemaal stichtingen, dat is niet de roeping van een stichting. Dat is de roeping van de kerk. Dat is de roeping van ambtelijke bediening, ambtelijk geroepen knechten van God. En als je dan ziet, 6000 weeskinderen bij elkaar, heeft niks met de ware godsdienst te maken. Die kinderen moeten onderwezen worden, ambtelijk onderwezen worden. Niet met een dominee met een voetbalschoen aan. En dat hij dat boek van Henk van Dam, die kinderbijbel, een beetje staat voor te brabbelen. Mensen, dat heeft toch niks met de ware godsdienst te maken? Nee, dus zo is het allemaal ontspoord. Homofielen, pedofielen zijn eruit voortgekomen. Omdat er niks wordt getoetst aan Gods woord. Want daar hebben alle dominees een hekel, dat is veel te goedkoop gezegd, dat haten ze. Dat haten ze met een dodelijk haat, want zij willen die godsdienst vasthouden. Waarom heeft ons de Heer, ons, laat ons van Silo tot ons nemen. De ark des verbonds, het is allemaal mensenwerk geworden. En laat ons die in het midden van ons komen. Het gaat helemaal niet meer om Gods eer. Het gaat helemaal niet meer om des Heeren dienst. Het gaat helemaal niet meer dat de kerk voorbereid wordt, toebereid wordt, een beter woord, toebereid wordt om de komende bruidegom in het volle licht te zetten. Dan gaat het helemaal, het gaat in onze dagen in de kerk niet meer, in de maatschappij niet meer, niemand meer om de waarheid. Nee, de feiten doen er niet meer toe. Kerkelijke feiten die in de kerkhistorie gebeurd zijn, of nou de kerkvaders, eerder, profeten, apostelen, kerkvaders, reformatoren, oudvaders. Men interesseert zich dat niet meer. Want ze hebben nu een andere godsdienst. De ark gods in het midden. En daar wordt zodanig afgoderij mee bedreven. Ze kunnen het nog geen eens wegen dat God niet in hun midden is. Want de Heer heeft zijn geest uit die kerken weggenomen. Het is allemaal Christus en de Belial. En dan is er niks meer van God bij. Nee. De Roomse kerk had altijd wel waarheid elementen, want ik heb dikwijls gezegd dat er voor de reformatie nog volk van God in de Roomse kerk werd gevonden. Er was geen andere kerk. En toen de Heer door middel van Luther die reformatie gaf, je moet dat denken, dat is een verlossing geweest. Net zo'n verlossing als het volk Israël uit het diensthuis der Egypte verlost is geworden. Toen werd het volk van God uit die valse Roomse kerk verlost. Want toen heb de Heer de kerk der reformatie geplant. En die is alweer uitgerukt. Zoals de Joodse kerk is uitgerukt. Niks van overgebleven. En alles wat hier op deze aarde wordt gebouwd aan nieuwe tempels, het heeft totaal geen waarde. Want de nieuwtestamentische ark is al opgevaren naar de Vader, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Het is een geestelijk koninkrijk, want de Heer zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar hier in het Oude Testament was het allemaal nog geldig, die tabernakeldienst. En de Lam Gods was al uitgegaan, de Heer heeft toen nog een ware knecht gezonden in de persoon van Samuel. En heel Israël wist dat hij van God bevestigd was als profeet, als laatste richter. Maar Samuel heeft het ook niet kunnen verhinderen dat die afgoderij bedreven werd. Want in feite stond de hoge priester Eli boven Samuel, qua ambtelijke rang, om het zomaar eens uit te drukken. Als Samuel hoge priester geweest was, had hij absoluut, ja, Nou kom ik wel op een terrein waarvan ik zelfs een vraagteken heb. Dat hij de Hofni en Pinaas uit het ambt had gezegd, maar de zonen van Samuel, die waren ook door Samuel in het ambt bevestigd. En zijn namen geschenkt aan hem boven het recht, dat hij ook niet zoveel onderzoek gepleegd. Dat waren ook geen mannen die de Heere vrezen. Nee, zelfs voor Samuel staat dat geschreven. Dat is toch ongelooflijk, ongelooflijk allemaal. En daarin kun je zien dat we ons geheel en al op Christus moeten werpen. Want zelfs bij Gods volk heb je geen schuilplaats voor de eeuwigheid. Nee, je kunt elkaars hand vasthouden, maar dat helpt niet. We staan persoonlijk voor de Heer, persoonlijk voor onze God. En als je dan zegt van nou ja, als die Samuel dat deed, en Simson, en je kan al die bijbelheiligen wel opnoemen, dan zal het met mij ook wel meevallen. Dat is de vaste weg naar de hel, de snelste weg naar de hel. Die Hofni en Pinaas hebben dat ook ondervonden, want zij trokken van de waarschuwingen van de toenmalige profeten niets aan. De Heer had de hoge priester Eli de wacht aangezegd en hij waarschuwde zijn zoden nog wel, dat wordt nou helemaal niet meer gedaan, alles wordt ingezegend. De Belialstukken, de schandstukken, die worden gereformatoriseerd. Homofielen, die worden ingezegend, zelfs tot predikant in onze dagen. En dan denken ze dat het een andere God is, als die God die Sodom en Gomorra van deze aardbodem heeft weggevaagd. Maar Sodom en Gomorra, die deden dat niet onder een christelijke vlag, al die ongerechtigheid bedrijven. En nou wordt het allemaal onder een reformatorische vlag bedreven. Dus het is nog veel erger in onze dagen gesteld. Het staat ook letterlijk in Gods woord. Mijn volk bedrijft de zonden die erger zijn dan Sodom en Gomorra. En het wordt niet ter harte genomen. Er is geen weg ook meer terug. Men zal zich niet bekeren. Die steefdebruin, die zal zich nooit in de eeuwigheid bekeren. Die zijn al zo ver in de tweede trap van de verwerping. Ik geloof zelf persoonlijk in de derde trap van de verwerping. Dan is er geen weg meer terug. En ze bedrijven dusdanige ongerechtigheid dat zelfs de wereld er schande van spreekt. Want als je nou die alternatieve websites, die dan nog enigszins, hoewel die ook wel in de vergissing zijn, maar een wereld van leugen en bedrog, daar kan ook de wereld geen goed onderscheid meer in maken. Nou, er zijn personen zoals die Kennedy, Junior Kennedy, dat is controlled opposition. Maar die spreekt zulke waarheden uit, dan vallen de mensen decades na decades, ze vallen steeds in dezelfde strikken. Steeds in dezelfde strikken. En dan weten we natuurlijk ook dat in onze dagen in de westerse wereld geen eerlijke verkiezingen meer gevonden worden. En Gods volk is niet geroepen om op de politiek te stemmen, maar er tegen te getuigen. Want democratie, dat is altijd zwanger van de duivel. Altijd zwanger van de duivel. Er is nooit geen oprechtheid in democratische politiek gevonden. Never. De meeste stemmen gelden, mensen erin, God eruit. En zo was het nou hier ook. Hè. De zonen van Eli, die waren daarmee uitgetrokken, Hofni en Pinaas. Want men deed een beroep op de Ark des Verbonds met de herinnering dat de Heere in het verleden ook grote daden had verricht. Je kan het ook lezen bij Pinaas, die dan een soort legeraanvoerder wordt, omdat hij dan de zonde uit het leger had weggedaan door die Joodse man met die Moabitische vrouw te doorsteken in die tent. En toen wendde de Heer zijn toren af, je moet het zelf maar lezen, ik ga het nou weer niet ophalen. En het geschiedde als de Ark des Verbonds des Heeren in het leger kwam, zo juichte gans Israël met een groot gejuich, alsof dat de aarde dreunde. Het dreunde daarvan de godsdienst. Nou, kerk van vandaag. Ze maakten er een entertainment game van. Het dreunde van de godsdienst. Want dat was geen gejuich tot Gods eer, het was allemaal horizontaal. Allemaal horizontaal. Allemaal met God, de God is verbonds op hun lippen, met de ark op hun lippen, met de dienst des Heren op hun lippen. En er was niks van God bij. Er was helemaal niks van God bij. Want ze deden alles zonder God. Alles zonder God. En alles wat je zonder God doet, dat is niet alleen tot mislukken gedoemd, dat doe je tot je eigen verderf. En als nu de Filistijnen, er lag nog beslag onder de Filistijnen, toen ze dat gejuich hoorden. Wat is de stem van dit grote juichen in het leger der Hebreeën? En toen vernamen zij dat de Ark des Heren in het leger gekomen was. Nou, daar sloeg de schrik om het hart bij die Filistijn. Want die konden zich ook wel herinneren dat dat betekende dat God in het leger van Israël gekomen was. Wie zal ons redden uit de hand van deze heerlijke goden? Deze heerlijke God die het volk Israël uit Egypteland hebt uitgevoerd en de Egyptenaars met plagen heeft geplaatst. Dat wisten die Filistijnen ook allemaal haarfijn te vertellen hoor. Want dat ging ook van vader op zoon, die kennis werd overgedragen en het was tot in de verste uithoeken van de toenmalige wereld bekend. Nou, dan zeggen die Filistijnen niet, nou, we kunnen wel inpakken en naar huis gaan. Kijk, als ze nou echt de vrezen, de zeren hadden gehad, dan hadden ze dat gezegd. Maar, hier was ook de Heere in, dat hij die Filistijnen de mannelijkheid gaf, de mannelijkheid die hier genoemd wordt. Zij sterk, wees mannen, gij Filistijnen, want die Israëlieten waren het niet. Dat betekent het ook, dat is de kerk van vandaag. Er is geen mannelijkheid meer en dan worden ze door de wereld ingepakt. Dan worden ze door de valse godsdienst ingepakt. Want die komt openlijk uit voor wat ze beleiden, voor wat ze doen. En het is binnen de refelkringen maar een murmelende godsdienst geworden. Ja, ook niet meer. Want de grofste zonden die worden gladgestreken. Hufteriaans is het geworden. Puur Hufteriaans. Of bent u het alweer vergeten dat die Aap Belder promotie maakte voor die orgaandonatie, voor die nazi-orgaandonatie. Het is toch te grof voor woorden dat dit genoemd moet worden. En er gaat nog geen domineesmond open. De Heer zal ze allemaal verdelgen. Dat betekent dat. Net als Hofni en Pinhas. Want God gaat nog steeds dezelfde weg met land en volk als dat hier in Gods woord staat opgetekend. En zelfs de planting der Joden, die Joodse kerk, is uitgerukt geworden, compleet verwoest door de Romeinen. En ze hadden hun les al gehad door de verwoesting der tempel, van de tempel van Salomo door Nebukadnezar. En nog niks geleerd. Nog niks geleerd, nee. Als je de ware vrezen des Heren niet deelachtig bent, dan leer je helemaal niks. En dan kun je duizend, honderdduizend preken horen. Dan loop je nog op de brede weg des verderfs. Want de mens moet echt, dat leert Gods woord duidelijk, tot de hel toe vernederd worden. En dat Hanna geleerd. Hè? Hanna die eerst voor een verdronken vrouw werd uitgemaakt door de hoge priester Eli. Ja, je moet dat wel goed verstaan, want dat was niet de opzet van de hoge priester Eli om Hanna van dronkenmanschap te verwijten. Want Eli was slechtziende. Hij zag wel in een schim dat die vrouw een beetje in zijn ogen aan het raar doen was. En toen dacht hij dat ze dronken was. Maar toen hij dat Hanna's belijdenis hoorde, ja, toen kwam hij wel terug op die beschuldiging. En toen heeft die Hanna nog in de naam des Heren gezegend. Eli had wel de vrezen des Heren, maar ook een beetje een patoffelheld geworden. En dat is wel een schande natuurlijk. Hè? Een schande als je al 98 jaar in de dienst des Heren staat. Ja, 40 jaar had hij die Israël gericht, 40 jaar had hij Israël gediend. En wat loopt dat toch laag af met die hoge priester Eli? Nou, gaat er maar onder zitten, gaat er maar onder zitten. Want als die stemmen niet klinken tegen het afvallige refeldom, zoals die profeet zich heeft uitgelaten in de naam des Heren tegen de hoge priester Eli, dan is het ook allemaal niks in ons leven. Dan is het ook allemaal niks. Hoeveel preken hebben we hier al niet aangehoord? En wat is daar dan de vrucht van? Wat is daar dan de uitwerking van? Daar kijkt de Heer echt naar. Dat komt er zeer nauw op toe. Als wij een beetje een game maken van de godsdienst en we maken zelf uit wat goed of kwaad is, dan ga je die weg van de zonen van Eli. Dan ga je de weg van de zonen Belials. Want die weg, die smalle weg, die is smaller dan een scheermes op zijn kant. En toch zal een dwaas daarin niet dwalen en zijn voet niet aan een steen stoten. Want de schapen Christi reizen op de schouder van de goede herder over de smalle weg des levens naar dat heerlijke eeuwige Jeruzalem dat boven is. Daar waar de ark des verbonds is. Want de nieuwtestamentische ark des verbonds, daar is de hemel mee vervuld. Dat uw wandel dan zij in de hemelen, waar Christus is, waar God is alles in allen, waar de Heilige Geest de triomferende kerk doorsiddert, omdat ze eeuwig in God zouden ademen. Oh, hier hebben we een roeping te vervullen. Niet door het doen dat er werd, maar door de vanzelfsheid des geloofs, door de drijving des Heilige Geestes. Zit je erom verlegen? Of hoor je nou weer een preek aan tot je eigen verderf? Want dat is het echte. Voordat ik naar de kerk ging, dacht ik stierf. Vanwege de doodsheid waarmee het Westen, ook Gods volk, is geslagen. Het is een straffende hand des Heren. En je hebt geen Aarons en Hurs meer die de armen van Mozes ondersteunen. Ik word het niet gewaar. Kun je zeggen, bid, ik bid, ik bid. Ja. Maar Mozes werd het gewaar.
Hij werd ook gewaar toen Aaron en Hur vermoeid werden om die zware armen van Mozes te ondersteunen. Want als Mozes zijn armen liet zakken, dan wonnen de Ammonieten en al die vijandige volken. Maar zolang Mozes die handen in de lucht had tot God, ondersteund door Aaron en Hur. Maar waar zijn ze in onze dagen? Heb je daar ook samen... Nou, Aaron en Hur hebben niet veel gezegd. Nogmaals, Simpson heeft nooit veel gezegd in zijn leven. Hij deed het. Het geloof doet het. En als dat er niet is, dan is er niks. Dan is er niks. Want als er vanmorgen in die tekst staat, Gods volk weet alles. Nou mensen, dan is dat allemaal aanwezig. Hoor. Die ondersteunen de armen van Aaron en Hur. En dan is dat aanwezig. Dat ze zwanger zijn van het werk Gods. Zoals die vrouw van Pinhas zwanger was van het werk Gods. En zij noemden het jongske Ikabod, zeggende: de eer is weggevoerd uit Israël. Dat is de kerk van vandaag. Want staat op honderden pagines van Gods woord geschreven wat er in onze dagen gebeurt. Het is toen gebeurd en het gebeurt nu weer, omdat de ark Gods, wat is dat? De bediening der verzoening. Want de goddeloze verstaat het recht Gods niet. Daar heb je het. Het recht Gods, opgeluisterd in Christus. Hij heeft volkomen genoegdoening gedaan aan het recht der wet. En het wordt niet meer verstaan in onze dagen. Ze grijpen Christus van het Bijbelblad. Bij ieder kind van God wordt dat opgelost. Dan wordt de wet vervuld in je leven. Dan komt het gebod ten dode. En wie zal die prijs der zielen, dat rantsoen, voor mij in tijd en eeuwigheid voldoen? Daar was Luther mee in de worsteling. Hoe krijg ik ooit een verzoend God? Hoe krijg ik ooit die gerechtigheid van Christus op mijn naam? En daar kom je niet aanwaaien. Daar wordt ook in onze dagen veel te makkelijk over gedacht. Als ik Gods oude volk daarover wil spreken, hoef ik ook niet te raadplegen. Dat staat in Gods woord geopenbaard. Bij de Heer is het een wenk voor zijn alvermogen. Maar er staat niet voor niks geschreven: strijd om in te gaan door de enge poort. Dat is een strijd op leven en dood. Dat is een strijd waar een mens zich geheel verliest door de bediening des dood der wet. Achteraf kun je dat ook allemaal een naam geven, zoals Paulus dat een naam heeft gegeven, om de kerk van alle tijden en plaatsen tot onderwijs te zijn. En ik heb al gezegd, het woord onderwijzen, het heeft een veel diepere betekenis als dat de mens in de natuur het woord onderwijs gebruikt. Want dan oefent de Heere zijn studentsoldaten, om het zo maar eens te zeggen. Nou, verder kom je nooit, want er is maar één kapitein. Maar om onder zijn benier te strijden, dan zou je toch iets moeten weten van het hanteren van die wapenen der gerechtigheid. Ik kan het duizend keer zeggen. Je kan het niet leren. Je kan het zelfs van preken niet leren. Kan je niet leren. God doet dat bij ieder van zijn kinderen persoonlijk. En dat geschiet wel door woord en geest. Maar als je nou zegt van nou zou ik eens goed luisteren om daar bekwaam in te worden. Forget it. Nee. Dat doet de Heer wel door woord en geest. Maar dat zijn verborgen bedieningen. Dat zijn verborgen oefeningen. Die word je zodanig gewaar. Dan wordt het je te sterk. De Heer is me te sterk geworden. Als God dat doortrekt in je leven. Nou, dan kan een predikant niks aan toevoegen. Niks aan aanvoegen. Nou, als de Heer de boog van zijn recht gaat spannen. Dat doet geen prediking meer wat aan toe of af. De Heer weet echt wat hij doet. En hij bedient zich door woord en geest. Maar degene die de wet bewaren, die strijden wel tegen die stroom in. Maar je moet het nou ook niet van dat strijden verwachten. Met mijn God. Kijk, daar heb je nou de waarachtige, godvrezende uitspraak van David. Dat hij geheel en al die strijd, de overwinning van de Heer verwachtte. Niet van zijn zwaard, niet van paarden, niet van wagens. Maar van die ene naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. En dat is de naam van Immanuel, God met ons. Oh, zo is de Heer in mijn leven gekomen. Met die dierbare naam, Immanuel. Dan zie ik met u die alle dagen. Daar ligt nou echt alles in begrepen. Daarom weet Gods volk ook alles. In hem. En dan gaan ze als dwazen over de wereld. Als verstandlozen gaan ze over de wereld. Als de grootste der zondaren gaan ze over de wereld. Ze kunnen nog in twee regels achter elkaar zeggen. Maar als de geest in een hart vaardig wordt, dan krijg je van God een tong te geleerd. Dat zal ik je wel vertellen. Ik weet het uit mijn eigen leven, mensen. Maar dat is geen zaak die je op voorraad hebt. Of dat de Heer je op voorraad geeft. Nee, ze werden met dagelijks manna verzadigd. En daar ontbrak niks aan.
daar ontbrak niks aan. Maar ja, dan moet je geregeld de dood. En het gaat over de rand van de verwerping. Ik heb gisteren nog al iemand gezegd. De weg Gods gaat over de rand van de verwerping. Ja, veel wanhopen. En alles wat vlees is. En alles wat vroom vlees is. En wat vroom vlees beweert. Moet allemaal overboord. Maar allemaal overboord. Jongen heb het ook geleerd. Al dat vrome Joodse vlees maar zo overboord. En dan lacht hij daar als een uitbraaksel der hel. Anders leer ik nooit. Anders leer ik echt nooit. En dat leren, dat bestond in. Hij stond op. En hij ging naar de stad Nineveh om die donderpreek te houden. Ja. En daar heeft de Heer wel zo'n grote opwekking onder gegeven. Dat kan Bullen nog niet aan tippen, mensen. Dat kan niemand aan tippen. Want dat is nooit geschied. In de hele wereldgeschiedenis is er niet zo'n grote opwekking geweest als in Nineveh. Dat was waarachtige bekering. En nou ziet het niet op het aantal op zich, want als hij daarin weer gaat roemen, er worden ook wat boeken vol over geschreven. 6000 weeskinderen, een opwekking van dit en dat. En als hij het onderzoek is, dan van Jan Klaassen, zeker in onze dagen, allemaal lange broekenshow. Allemaal tegen de scheppingsorde, de goddelijke scheppingsorde. Daar moet je die stichting Timotheus. Heb je de stichting Timotheus al aangeschreven of niet? Ben je er te lui voor? Ben je er te slaperig voor? En ze aangezegd, moet bij God vandaan. Moet bij God vandaan, anders heb je geen waarde. Want anders, als je het doet, zonder de mond Gods te vragen. Joshua, zelfs Joshua is een keer in die strik des duivels getrapt. Om niet de mond Gods te vragen. Toen daar die mannen met beschimmeld brood. En met gescheurde leden zakken. Toen liet Joshua na om de mond Gods te vragen. En dat is een duur komen te staan. Want toen moest hij de strijd tegen Ai, dus stelde niks voor. Hij moest het verliezen. Hij moest het verliezen. De mannen van Ai pakten dat hele leger in. Kijk, dat is daar de uitwerking van. En dan wordt Gods naam gelasterd. Dan wordt Gods naam gelasterd. Nou, dat is het ergste wat Gods ware volk kan overkomen. Dat Gods naam gelasterd wordt om hunnentwille. Ja, en denk erom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Want ach, mensen, heel de wereld voor God verdoemelijk. Nou, dat mag wel in je hart verzegeld zijn. Heel de wereld voor God verdoemelijk. Wij kunnen God niet behagen zonder Christus. Wij kunnen God niet behagen zonder de Heilige Geest. Wij kunnen God niet behagen door onze godsdienst. Al is het ook de waarheid. We kunnen God niet behagen. Hou op met dat dienen. Laat je door Christus dienen. Dan gaat het de goede kant op. En de ark Gods werd genomen en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas stierven. Ja, toen ging de Heer de tucht handhaven. De tucht der afsnijding handhaven. De christelijke ban handhaven. Want Eli had het nagelaten. Ja, als God het gaat doen, vallen er altijd doden. En dat is meer in de historie gebeurd. Maar weet je waarom dat natuurlijk niet bekend is of niet zodanig bekend is? Omdat nooit bij een gebeurtenis, bij zo'n gebeurtenis, erbij vermeld wordt dat het aan Gods was. Maar nooit gezegd. Nooit gezegd. En ik kan nou al 100 gevallen opnoemen. Dat was de hand Gods. Dat is de hand Gods. Het wordt er nooit meer bij vandaan. Zelfs niet in de kerken. Door de dominees niet. Het wordt allemaal veralgemeniseerd. Alles wordt veralgemeniseerd. Ja. Maar er gebeurt niks bij geval. Helemaal niks. Er loopt geen vlieg verkeerd. Het is allemaal onder Gods controle. En dit was ook onder Gods controle. Dit was naar zijn eeuwige raad. Niet in zijn gunst. Want er geschieden meer dingen onder de toelating als in de gunst. En dit geschiedde ook onder de toelating dat de ark Gods werd genomen. En weet je wat de Heer Jezus toen heeft gezegd? Ik ga dat alleen doen. Hoe is het gegaan met die ark in de tempel vandaag? Is daar een Jood of een richter of een profeet aan te pas gekomen? Nee, de Heer Jezus gaat het alleen doen. En toen viel Dagon, dat beeld, voor zijn voeten, nog een keer, helemaal een stukken, voor de ark. Er kwam geen mensen te pas. God ging het alleen doen. In die heidense tempel. Want er was geen Jood, niemand trok te strijden. Allemaal bange hazen. Maar dat heeft de Heer gedaan. Die muren van Jericho, die zijn gevallen op het geluid van de bezuinen. Op Gods bevel, op Gods bevel. En dan kun je je eigen gevoel ook afvragen. Al die machtpiloten die pretenderen ook zendeling te zijn. Het is allemaal zonder roeping. Hoor. Het is tegenwoordig allemaal zonder roeping. Want het gaat allemaal gepaard met grote entertainment, met vakantietrippen en heen en weer reizen. En het wordt allemaal betaald. Nou, ik begrijp er echt niks van. Helemaal niks van. En dat kun je wel zo benauwen. Ik weet af
van die barensnood van die schoondochter van Eli. Dat weet ik vanaf. En daar houdt de Heer je gedurig in die weeën. Want deze wereld, die gaat zodanig snel voorbij. En men ziet het met leden ogen aan. Het volk van God, aardeflessen gelijk geworden. Maar de Heer kijkt of je ermee in de weeën bent. Want die daar zuchten aan de troon Gods, die worden verzegeld met het zegel des vaders. Anderen niet. Nee, niet omdat zuchten. Nee, maar zo op God op bepaald. Opdat de engelen daarin onderscheid zouden zien wie de rechtvaardigen zijn en wie de goddelozen zijn, wie de hypocrieten zijn. Ja, dat is wel een hele aangrijpende geschiedenis, dat hoofdstuk 4. Eigenlijk zijn alle gedeelten in Gods woord van gelijke waarde, van gelijke waarde. Want deze geschiedenis van de hoge priester Eli met zijn zoon, dat is ons tot waarschuwing geschreven, maar die kerken hebben het niet aangetrokken. Die hebben de Dordtse kerkorde ontwikkeld. Geen kerk is daarna teruggekeerd. Ik geef op zich niks om die Dordtse kerkorde, maar de kerkorde van Christus is eeuwig geldend. Ze hebben het allemaal aan hun laars gelapt, hun eigen regels ontworpen, hun eigen synode besluiten genomen, dwars tegen Gods woord in. Daarom hoor je ook niks meer. Je hoort helemaal niks meer. Geen dominee-stem klinkt er meer. God komt er niet aan tekort. Nou, absoluut niet. Hij komt met zijn oordelen. Want hij gaat gericht houden. Hij gaat de volken ter verantwoording roepen. Met name die volkeren waar de banier der reformatie heeft gewapperd. Waar de getuigende stemmen hebben geklonken. Geklonken! Dat is heel iets anders als ze het ermee eens zijn. Die hebben geklonken. Ja, de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël. Je zou bij dat graf van die vrouw van Pinehas, dan zou je hele leven in wenen uitbarsten. Vanwege dat de eer van God is weggevoerd. Ikebod, de eer is weggevoerd. Omdat ark Gods gevankelijk, dat was haar zaak. Niet dat Pinehas was omgekomen. Niet dat Eli zijn nek had gebroken, dat trok ze zich ook aan, want omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was en om haar schoonvaders en haar mans wil. Dat ging haar wel aan, maar op de eerste plaats, wat haar het zwaarste woog, dat was de wegvoering van de arke Gods. Nou, die vrouw, hoeveel eeuwen zou ze nou al jagen voor Gods troon? Die vrouw van Pinehas, van die Belialsman. Abigail had ook zo'n Belialsman. Ja. En kwam ze ook vooruit, want dat liep de spuigaten uit. En toen beleidde het voor het aangezicht van David. En dat was de redding van haar leven. Want anders had David heel dat huis van Nabal uitgemoord. Hij zegt, mijn man is een Belialsman. Nou, je zou zo'n vent maar getrouwd hebben. Maar stel jij er nou niet te ver boven. Helemaal niet te boven, want zo zijn we van nature. We worden geboren als Belialsmannen, als Belialsvrouwen. We zijn de duivel toegevallen. En er is echt geen onderscheid hoor. In wezen hebben we dat Filistijnse bloed in onze ader. In geestelijke zin. Want het vlees gooit het altijd op een akkoord met de duivel. Een voorzichtig verdrag met de hel. En een verbond met de duivel. Nou, daarin tekent de Heere dat afvallige volk der Joden. En er is, het is nou veel erger. Want het wordt nou op alle gebied doorgevoerd. Met een enorme treinsnelheid. Roepende zonden zijn hier roepend genoeg. Wat zal toch Gods oordeel vreselijk zijn? Ik heb vanmorgen gezegd, de vernietiging van Sodom en Gomorra stelt daar niks bij voor. Nee, de 10 plagen van Egypte stelt daar echt niks bij voor. Nee, Tertere ook, verzegde ze voor. Nou, die tijd zal verkort worden onder uitverkoren wil, want er is er geen leven meer mogelijk op aarde. Normaal leven, nog maar eens een moeilijk leven. Als de Heer niet meer geëerd wordt op publieke plaatsen, kun je er nog een beetje doorgaan? Als dat geluid niet meer uitgebezuind wordt op alle plaatsen van zijn heerschappij. Kun je nog een beetje ademhalen? Die vrouw van Pinehas niet. Nee. En zijn schoondochter Pinehas huisvrouw was bevrucht. Dan moet het woordje dat tussen geplaatst worden. Dat zij baren zou. Als deze de tijding hoorde dat de ark Gods genomen was en haar schoonvader gestorven was en haar man, zo kromde zij zich vanwege dat oordeel. Want haar
weeën overvielen haar, staat duidelijk geschreven. Dat was niet een normale bevalling. Nee, haar weeën overvielen haar, daar kunnen sommige vrouwen ook wel van spreken, maar hier in bijzondere zin, omdat de ark Gods genomen was. Dat bracht bij haar zo'n barensweet teweeg. Kijk, dat bedoel ik nou ook met lasten dragen. Die last was voor die vrouw van Pinaas zo zwaar dat ze erin stierf. De Heer heeft het eeuwig overgenomen. Het lag voor de rekening van Christus, oh ja. Want zij mocht haar mond dezelfde seconde openen, hoewel vers 20 en 21 ook nog niet door die vroedvrouw, maar ook nog door haarzelf is uitgesproken. Vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard, dat zeiden die vroedvrouwen, doch zij antwoordde niet, ze ging er niet op in, ze nam het niet ter harte. En zij, die vrouw van Pinaas, noemde het jongske Ikabod, zeggende, de eer dat heb ze wel overwogen nog uit kunnen spreken, de eer is weggevoerd, opdat de kerk van alle eeuwen en tijden dat getuigenis uit haar mond zouden vernemen, dat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was om haar schoonvaders en haar manswil, die de zaak van Christus niet hadden behartigd. Niet getrouw geweest. Niet getrouw geweest. Ja, er is er maar één getrouw geweest, en dat is Christus zelf. Nou, als dat nou uit je lippen komt, als dat nou uit je mond komt, dan zou je 24 uur per dag de Heer groot maken. Als dat er niet mee gepaard gaat, dan is het ook allemaal lippentaal. Mens zegt wat. Mens zegt wat. Nee, niet die daar zegt, maar die daar doet. Nou, die vrouw, die heeft het gedaan. Die heeft het gedaan. En ze heeft in haar laatste een getuigenis gegeven voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Ikabod. Dat ene woordje. Ikabod. En wat je ervan maakt, of je de Bethelkerk, Pnieuwkerk, dat heeft geen waarde. Dat is allemaal ijdelheid. Het is alles Ikabod. Ikabod. En zei je daarna niet, nou, ik zou willen weten waar die vrouw begraven is geworden. Niet om er afgoderij mee te bedrijven, hoor. Nee, nee. Maar die vrouw heeft het gekend. Die weeën door de Heilige Geest, die overvielen haar. De Heer had er haar voor over, om haar daaraan over te geven. En dat was niet een bezoek van de wet. Nee, nee. De Heer kwam bij die vrouw op bezoek. En de Heer heeft haar medegedeeld hoe het gesteld was met de ere Gods. En toen kon ze niks anders uitroepen. Ikabod, zeggende, de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de arke Gods gevankelijk weggevoerd was en om haar schoonvaders en haar manswil. Dan zullen we er eens van zeggen. En wel van het 7e en 8e vers van Psalm 64, maar God, aanschouwend al hun lagen die bloot zijn voor zijn aangezicht, zal ijlings met een scherpe schicht hen treffen en door zware plagen hen straf doen dragen. Hun tong die anderen durft onteren en ware vrome trots versmaan, zal zelf met schande hen belaan. Ja, elk zal hun de rug toekeren en hen verneren. Vernederen betekent dat. 7, 8, Psalm 64.
Thank you.
En als hij kwam, die Benjamiet, zie zo zat Eli op een stoel aan de zijde des wegs uitziende, want zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. Toen wist hij nog niet wat er feitelijk was gebeurd, maar hij had er wel een voorgevoel van. En toen Samuel dat oordeel aan Eli bekend maakte, toen viel Eli al aan de zijde Gods, want anders had er niet gestaan, want hij was sidderende vanwege de ark Gods. Hij was niet sidderende vanwege Hofni nog Pinaas, nee, vanwege de ark Gods. Toch had Eli de eer van God op zijn hart gebonden. Want dan zegt hij tegen Samuel, de Heere sprak niet meer tot Eli, en de Heere sprak het tot Samuel, en toen vernam hij het van Samuel, wat de Heere gesproken had, en toen gaf hij deze belijdenis: hij is de Heere, en hij doet wat goed is in zijn ogen. Daarmee komt de ware godsvreze van Eli heerlijk openbaar. Hij is de Heere, en hij doet wat goed is in zijn ogen. Want zijn, daarom staat er geschreven, zijn hart was sidderende vanwege de arke Gods. Eli had al een voorgevoel des Heilige Geestes dat het verkeerd zou aflopen. Met zijn goddeloze zonen, niet in de eerste plaats, maar met de arke Gods. En als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. Dat is ook opmerkelijk. Die waren niet mee uitgetrokken, het zal wellicht vrouwen en kinderen, maar er zullen ook wel vaders bij geweest zijn. Toen schreeuwde, dat is de inwoners der stad, toen schreeuwde in Silo, hè. Toen schreeuwde de ganse stad. Die hadden niet meegedaan met die godsdienstige entertainment, met dat grote gejuich, al zo dat de aarde dreunde. Het dreunde van de godsdienst, maar God was er niet in. Nee. Maar hier, dit was een werk Gods. Toen schreeuwde de ganse stad. Nou, die mensen, die inwoners van Silo, die hadden die ark, die ere Gods, op hun harten gebonden. En daarom schreeuwden ze het uit van droefheid. Van droefheid. En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeiden: wat is de stem deze beroerte? Het bracht zo'n beroerte mee. Wat brengt dat in onze dagen? Wat brengt dat voort? Dat de ere Gods is weggevoerd. Ik las die boeken van Simon Gieken vroeger. En er staat er zo geschreven: en ze zaten met smart om het haardvuur. Dat de vijand zo de overhand had. Dan zeggen ze: Heere, waarom moet die vijand nou altijd de overhand hebben? Waarom lijkt het alsof gij uw volk hebt verlaten? En ze zaten met smart om het haardvuur. Want dat was ook een geloofstrijd, hè, die 80-jarige oorlog. Simon Gieken, die bezocht de herberg, het café, laten we zo zeggen. En die man is waarachtig tot bekering gekomen. Dat is een heerlijke geschiedenis dat. Wat opgetekend is in 3 delen. Mijn vader las het vroeger altijd gaan en las het weer. Hij zegt, dat zijn zulke kostelijke boeken. Want er kwam een caféganger tot bekering. En die heeft zijn eigen geheel, zijn leven gegeven in die strijd tegen de Spanjolen. Tegen de Spaanse dwingelandij. Ja, dus die man die zei ook niet zoveel. Maar hij deed wel heel veel. En voor hem is het ook een geloofstrijd gebleken dat de leer, de nije leer, want daar gaven ze hun leven voor. En nou geven ze er geen cent voor. Ze geven er echt geen cent voor. Nou, die wel. Hè? Om je leven in zijn dienst te besteden. Met alles wat de Heer je gegeven hebt. En niet zodanig alsof de Heer daar niet mee zonder kent. Nee, want dan hoort hij alles overboord. Verkoop alles wat je hebt, want hij kon van het bezit van de rijke jongeren niks gebruiken. Kon er niks van gebruiken. Nee, alles verkopen, geef het maar de armen. Van de Poel zegt, stort het in de kerkenzak, want dan heeft God er nog wat aan. En dat wil hij eigenlijk zeggen. Niet dat God erom verlegen zit, want dan is het, ja, uw geld zijn met u ten verderven. Als je voor de diensten zeer nog geen cent over hebt, uw geld zijn ten verderven. Ja, en dan komt het wel openbaar 45 jaar geleden. En Van de Poel die heeft veel meer getuigd. Ook tegen de poliovaccins heeft hij getuigd. Net zoals die dominee Venema en Elspeet. Dat waren nog godvrezende leraars. En niet dat ze in lijn stonden van de reformatie op die Venema. Maar dat waren toch wel godvrezende mannen. Laat ik het zo maar zeggen. Die dominee Venema die moest in de gang slapen voor de voordeur. Want zijn zoon was erop uit om hem te vermoorden. Ken je dat nou ook in je leven? Moord en doodslag. als ze je bloedig achtervolgen. Of hou je maar, hè, net als die bakker, ten tijde van die schenker van Jozef, gezapig je mond en kijk hoe het afloopt bij een ander, dan kun je het ook vertellen. Ja. Nou, Eli ging het wel aan, want hij was sidderende vanwege de arke gods. Dat is wat, daar moet je eens even niet over denken. Laat het eens in je hart zakken. Is je hart ook sidderende vanwege de ere gods die zo versmaad wordt in onze dagen? Zo op de straten van Ascalon wordt vertrapt met roepende kerkzonde. Het gaat niet over de zonde der wereld ook, maar het gaat over de zonde van degene die zich christenen noemen. Nou, je ziel zou het begeven. Je ziel zou het begeven. Als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad naar mensen. Ja, dat is nou een vruchtgevolg van de inwoner van de Heilige Geest. Dan ga je het uitroepen van droefheid, vanwege de schande die er plaatsvindt, vanwege de ontering van Gods heilige naam, vanwege de sodomie, waarmee al de dominees vlaggen. Ze zouden allemaal die Sodomvlag op de preekstoel willen planten. Nou, dat gaat nog een beetje te ver. Nou, wacht maar even. Het zal allemaal geschieden, want het geschiedt al. Hoeveel kerken hebben die homovlag al niet gehezen? De God van Abraham en Isaac en Jacob, die wordt getergd. Getergd door degene die zich christenen noemen. Door degene die zending bedrijven. Wim Aster is bezig om de homofilie gelegaliseerd te krijgen in Malawi. Want dan kan hij zijn pedofiele praktijken weer voortzetten. Weet je hoe dat komt? Dat is de schuld van Heemskerk. Dat is de schuld van het afgezette bestuur, van het afgetreden bestuur van Stichting Stefanos. Het gesticht Stefanos. Er zijn vele gestichten. Bijbels Beraad is ook zo'n gesticht. Ze kunnen allemaal naar Pieter Baan vervoerd worden. Die leden die daarom meedoen. Al die leden, comitéleden, ja, zijn allemaal verantwoordelijk voor wat Axter niet doet. Zijn zonde is op hun hoofd. Want ze hebben die man niet in de christelijke ban gedaan. Die smerige pedofiel. En van die slachtoffers die hij gemaakt heeft, daar hoor ik niks van. Die mogen doodvallen. Dat is nou de christelijke stichting Timotheus. Van de Poel zou zeggen, hoe durf je die naam van Timotheus te misbruiken? Voor die pedofiele praktijken. Nee, hij is ontslagen. Oh, hoe heb je eigen daarvan vrijgemaakt? Dat komt openbaar op de dag der dagen. Dat komt openbaar op de dag der dagen. Want er zal Ezechiël opstaan in de dag der dagen en Ezechiël 3 en 33 herhalen. En er zal dat bloed van de hand van degene die je ongewaarschuwd ter helle hebt laten varen van je hand geëist worden. Als je dat niet gelooft, dan geloof je niks van Gods woord. Dan geloof je helemaal niks van Gods woord. En dan ga je niet wettisch aan de gang om je eigen vrij te maken. Nou, dat krijgt de duivel niet voor elkaar. Soms om Gods volk in de dienstbaarheid weer te laten struikelen. Maar Gods ware volk, Christus is, staat daartussen. Christus is zijn genade. Is hemel hoger als de verzoekingen van de duivel. Als je nou werkelijk je eigen van de Here afhankelijk weet. Dan zit je ook om zijn bescherming verlegen. Dan zit je verlegen dat de Heer je in alles volgaat. Dat zijn echt oefeningen hoor. Strijd om in te gaan. Nou, die strijd, dat blijft je bij gedurende je wandel op de smalle weg. Dat is niet een gepasseerd station, strijd om in te gaan door de enge poort. Dat is een gedurig strijden op die smalle weg des levens. Want je moet nog door een poort, door die hemelpoort. Wat zal dat toch zijn? Dat bedrog in onze dagen. Die droomwereld. Die kracht der dwaling. Ben je nooit bevreesd dat je door een kracht der dwaling gevangen bent? Daarom zeg ik, de smalle weg, dat gaat langs de ets van de verwerping. Als de Bijbelheilige dat oordeel, dat vonnis des doods, zelfs Paulus spreekt ervan. En denk je dat je dat beter vanaf brengt? Dat je daar niet doorheen hoeft? Hè? Want God heeft zijn knechten ervoor over, heeft zijn kinderen ervoor over. Uit die vrouw van Pinhaas ervoor over, dat ze in die barensleeën omkomt, dat ze eeuwig in God mag ademen, dat stond daar tegenover. En dat was voor die vrouw geen vreemde zaak. Nee, sterven was voor haar geen verschrikking. Nou, dat was voor haar een verlossing. En zij zei dat de Heer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, maar ze had het niet over haar zalige ingang in de hemel. Ze had het over dat Gods eer was weggevoerd. Daar is ze mee gestorven.
Ze zegt, laat mij er buiten. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Laat mij er buiten. De eer is weggevoerd uit Israël. En dat is tot op de dag van vandaag. Is dat nog steeds zo. Ze hebben Christus verworpen. Hij is tot het zijne gekomen. En de zijne hebben niet aangenomen. Maar ze hebben uitgeroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat komt echt hoor. Dat is gekomen. Het komt nog een keer. Komt nog een keer. Ja. En ook de refo's, die gaan dezelfde weg. Die hebben hetzelfde uitgeroepen tot op de dag van vandaag. Want wij willen niet dat hij koning over ons is. Wij maken de dienst uit. Wij hebben homofilie gecelibateerd en pedofilie de handen opgelegd. Ja, ze worden dan wel ontslagen, maar ze gaan niet door de kerkelijke ban, door de kerkelijke rechtbank worden ze niet veroordeeld. Daarom is dat bloed van die akster, staat op al die bestuursleden, op al die comitéleden. En God zal ze ter verantwoording roepen. En als dat niet aan deze zijde van het graf wordt opgelost, dan gaat God dat eeuwig aflossen. Anders is God geen God. Dat zijn echt roepende zonden. Een pedofiel ontslagen, zonder dat hij door de kerkelijke rechtbank wordt veroordeeld en in de ban gedaan en afgesneden. Dat vuile zwijn, zijn zwijnen. Een zwijn die keert weder tot zijn uitbraaksel, die bekeerde zich niet. Een zeug is wedergekeerd tot de wenteling zijn slijts en er wordt niks meer onderzocht in onze duim. Omdat ze de gaven des onderscheids ten eenenmale missen. En er hebben altijd de enkelingen tegen gestreden. Want degenen die de wet bewaren, die treden in strijd tegen hen. Dat zijn altijd de enkelingen. De profeten, een handjevol. Die kan ze op één hand tellen. De apostelen, kan je op één, twee handen tellen. Altijd maar de enkelingen. Maar als je geen deel uitmaakt van die enkelingen, dan is het ook niks in je leven. Nee, een klein kuddeke, vaders welbehagen. Maar als je geen deel uitmaakt van dat kleine kuddeke, moet je niet te hard zeggen hoor. Want aan de vruchten kent men de boom. Het moet openbaar komen in je leven. Dat kan niet verborgen blijven. En als je er maar over kunt zwijgen, dan heb ik er eigenlijk geen hoop voor. Nee, die vrouw die kon er niet over zwijgen dat de ere Gods was weggevoerd. Ze roept het uit in haar baren. En die vroedvrouwen die proberen haar nog moed in te spreken. Vrees niet, want gij hebt de zoon gebaard. Ze zegt, dat gaat me niet aan. Zij antwoordde niet, ze ging er niet op in. Ze nam het niet ter harte, want dat was haar gewicht niet. Haar last was, de eer is weggevoerd uit Israël. Wee u gij Israël, wee u Bethsaida, wee u Capernaum, wee u Gorazin. Want als die krachten die in u waren geschied, onder de heidenen was geschied. De Heer noemt zelfs Sodom en Gomorra. Als die krachten daar waren geschied, dan hadden ze zich bekeerd. En die krachten zijn geschied in Nineveh. En ze hebben zich bekeerd. Want en daarom zullen de Ninevieten opstaan in het oordeel. Om tegen dit ongelovig vroom sprekende geslacht te getuigen. Hou op met die vroomheid. Die vrouw hoefde haar stand niet meer op te houden. Ikabod, de eer is weggevoerd. En dat was voor haar zo'n grote last dat ze het leven liet. Zei het nog een keer. De eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël. Dat was voor haar een oordeel waar ze niet mee leven kon. Ze heeft eigenlijk het leven gelaten. Niet zozeer vanwege die barensweeën, maar ze kon die last niet dragen. Ze zegt, Heer, die last is mij te zwaar. Ikabod, want de ark Gods is genomen. God is uit ons midden weggenomen. God heeft zijn geest onder ons weggenomen. Gaat het u niet aan dat er een land en volk, een heel land en volk verloren gaat? Ik hoor het die oudvader nog zeggen, heel het land, heel het volk, heel de kerk. Ik heb het Veldman ook vaak horen zeggen. Bij hem is het niet waar geweest. Hij geeft nergens op. Ze dansen met alle winden mee. En waar de populariteit en punten gescoord worden, daar dansen ze mee. En waar de bedelzak rondgaat, dansen ze mee. Het is allemaal één grote geldbusiness. Zwendel is het. Eén grote zwendel. Maar daar ging het die vrouw niet meer om. Nee, het ging haar om de ere Gods. En ze nam al die zogenaamde troostwoorden van die vroedvrouwen niet aan. Ze nam het niet ter harte. Zij lette daar niet op. Haar hart was er niet in. En zij werd door zulke woorden niet bewogen. Zij verkwikte haar hart niet. Want de eer was weggevoerd. Nou, dat kon ze niet meer leven. Ze kon er niet meer leven. Ze kon het nog uitspreken. En dat is een boodschap voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Maar ze zegt, Heere, dit is me te zwaar.
Net als Eli onder die jeneverboom. Die kon nog een tijdje, werd hij in het leven gehouden. Hij zegt, Heer, neem hem nou maar weg. Want de eer is weggevoerd. Ik ben zeer ijverig geweest in de dienst des Heren. Maar nou zoeken we mijn ziel. Neem nou mijn leven van mij.
Jona ook. Ja. Die mensen waren met een andere geest bezet dan het huidige christendom in onze dagen. Dat zal ik je wel vertellen. Want die gaven voor hun leven, die hadden hun leven veil voor de dienst des Heren. En als het nou allemaal vermengd werd met goddeloosheid, Christus en de Belial, dan konden ze niet meer leven. Dat moest opgelost worden. En als het niet opgelost werd, neem nou mijn ziel maar van.
Nou, daar zouden we toch iets van moeten kennen. En de ark gods werd genomen en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas, stierven. Nou, dat was die vrouw, er was niet. Haar eigen man. En toen heeft de Heere nog een boodschapper gezonden om Eli letterlijk aan te zeggen wat er gebeurd was. Waar hij al een voorgevoel, Gods volk heeft veel voorgevoelen die uitkomen. Dat zijn voorgevoelen des Heilige Geestes. Dat zijn geen voorkomende waarheid. Dat gaat geen enkele waarheid gepaard. Dat zijn voorgevoelen des Heilige Geestes. De Heer maakt zijn volk veel bekend door zo'n voorgevoel. Nader het onheil, wat het ook wezen mag. Lasteringen, voel het aan de ziel wat gebeurt. Dat maakt de Heer je bekend op een of andere wijze. Nou, dat had Eli nog. Dus hij had nog een sprekend geweten. Dat werd gerevived. Doordat Samuel hem vertelde wat de Heer hem had gezegd. Toen werd Eli weer op zijn plaats gezet. Hij is de Heer. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Maar nou zijn de heidenen aan de beurt. Zullen deze beenderen levend worden van al die heidenen? Is ook één groot graf. Misschien beter volk. Nee, maar de Heer heeft het gezegd. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Al zo zal geheel Israël zalig worden. Amen. Heren, oh, wat kan de ziel daarna verlangen? Wat kan de ziel dat van u afsmeken? Dat gij de volheid der heidenen doet ingaan. Want al die kerken laten het zitten. Ikabod. Het is alles, werkelijk alles Ikabod. Van A tot Z. Ons leven is Ikabod. Want als de ere Gods is weggevoerd, dan hebben we geen leven meer. Heren, uw naam moet verheerlijk worden. En nou is die Nieuwtestamentische ark opgevaren. Hij heeft de kerk als een buit medegenomen. Medegezet in de hemel. En daar is ons hart. Dat gij spoedig wederkwaamt. Maar de volheid der heidenen moet nog ingaan, Heren. En uw volk Israël moet nog tot bekering gebracht worden. Zoals er zwart op wit geschreven staat in uw woord. Dat u daar zwanger van mochten zijn. Om kinderen voor u te baren in geestelijke zin. Kom over en help ons. En vergeef al onze zonden die uw hoogheid schonden. We zijn verzwakt, o Heer. Genees ons, red ons leven. Maar dat niet in de eerste plaats. Uw naam moet verhoogd worden. Uw koninkrijk komen. Uw willen geschieden, gelijk in de hemel, als ook op deze aarde. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de versen 9 en 10. Dan zullen alle mensen vrezen, het werk verheffen van de Heer, zijn lof verbreiden en zijn eer, en op zijn naam alom geprezen. Oplettend wezen. Zie je het? Alert wezen staat hier. Notabene. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl zij hem hun harten wijden, zijn naam beleiden. Daar is de hemel vol van. 19, Psalm 64. Thank you. zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.